Iedereen welgekomen op de wellicht voorlaatste avond. Inmiddels overdenking 32, dus we zijn al een hele weg afgelegd. De vorige maal hebben we nagedacht over de wijn en de wijnstok, maar vanuit een bijbelstheologisch perspectief. Dat was een uitstap. Deze avond gaan we dus terug verder met de rest van het verhaal. En laten we het misschien eerst samen lezen. Genesis 9 dus, vers 18 tot vers 29. En de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem, Cham en Jafet. Cham is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach. En uit hen is heel de aarde bevolkt. En Noach werd landman en plantte een wijngaard. Hij dronk van de wijn en werd dronken. En hij ontkleedde zich midden in zijn tent. En Cham, de vader van Kanaan, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn beide broers buiten. Toen namen Sem en Jafet een kleed, legden het op hun beide schouders, liepen achteruit en bedekten de naaktheid van hun vader met het gezicht afgewend, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. Toen ontwaakte Noach uit zijn roes en kwam hij te weten wat zijn jongste zoon hem aangedaan had. Hij zei, vervloekt is Kanaan. Laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn. Ook zei hij, gezegend is Yahweh, de God van Sem, laat Kanaan een dienaar voor hem zijn. Laat God Jafet uitbreiden en laat hij in de tenten van Sem wonen. En laat Kanaan voor hen een dienaar zijn. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar en hij stierf. Tot zover het lezen van Gods woord. De vorige maal hebben we dus uitvoerig stilgestaan bij die indrukwekkende realisatie van Noach, de Ish Adama die een wijnhaard en de bijhorende productie van wijn had opgestart. Dus de eerste positieve ontwikkeling hebben we gezien na de zondvloed, waarmee dit verhaal uiteindelijk opent. Maar in deze avond gaan we stilstaan bij de nare wending die dit eerste verhaal na de zondvloed neemt. En de gevolgen voor de komende generaties die geboren zullen worden uit Noachs zonen. Nu in een vorige overdenking heb ik er al op gewezen dat dit gedeelte een overgangsgeschiedenis is, die enerzijds doet terugdenken aan Kain en Gods oordeel door de verstrooiing, en anderzijds vooruitwijst naar het latere verhaal van de verstrooiing van de volkeren die hier volgt na de torenbouw van Babel. Want het is juist hiertoe dat Noach's zonen voor het eerst geïntroduceerd worden, omwille van die latere verstrooiing na de torenbouw van Babel. Mozes die identificeert hier Noach's zonen als de voorouders van hen die over de gehele aarde verstrooid waren. Ik heb het in een oorspronkelijke vertaling laten staan. Onze vertalingen spreken over de aarde bevolken, of in het beste geval overspreiden. Maar het gaat hier wel degelijk om verstrooien, vooruitwijzende naar de gevolgen van de Babylonische spraakverwarring. Dus eigenlijk is dit een duidelijk signaal waar we nu naartoe gaan in wat volgt. En het is wellicht geen verrassing hier dat dit verhaal na de herschepping de aanwezigheid van het kwaad in de kijker plaatst. Na die verbondsluiting, dat we meteen hier herinnerd worden hoe boos en verderfelijk de mensen zich kunnen gedragen, ook in een herschapen wereld. En Kanaan, de zoon van Cham, wordt hier vermeld, omdat hij de speelfiguur is in dit merkwaardig verhaal. En gezien, zoals we al steeds hebben overdacht, dit boek hier een beginsel voor de Exodus-generatie en hun kinderen bedoeld is het noodzakelijk, zo geloof ik, om dit verhaal zeker ook vanuit dit perspectief te benaderen. Denk trouwens, vrienden, in dit verband aan de belofte aan Abraham. Genesis 15, vers 16, ik heb het niet opgenomen, maar daar staat er nadrukkelijk dat pas na de vierde generatie zij zullen terugkeren, na aanslag van Abraham het beloofde land, want pas dan hebben de Amorieten, een van de belangrijkste stammen van de Canaanitische volkeren, zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. Nu, wat die misdaden vooral zijn, daar gaan we straks bij stilstaan. Verder staat er dan, die dag sloot Yahweh een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat. Het gebied, en dan volgt de opsomming van de Kanaanitische stammen, de Kenieten, de Kenizieten, de Kadmonieten, de Hetieten, Perizieten, Rephaïten, Amorieten, Kanaanieten, Girgassieten en Jebusieten. Dus Kanaanieten is ook een verzamelnaam van al die stammen. Dus ik geloof dat vanuit het oogpunt van de belofte Mozes de Israëlieten hier wil voorbereiden op het niet onbelangrijke onderwerp van de Kanaanieten. En waarom dat hun aanwezigheid in het land juist een groot probleem is. Dus dit verhaal heeft eigenlijk een heel duidelijke connectie met de gebeurtenissen in hun dagen. Ik kom er later ook nog op terug bij de zegenspreking en de vervloeking door Noach. Maar moderne lezers missen hier heel vaak de clue van het verhaal, doordat Noach als de grote boosdoener gezien wordt. Maar de ware boosdoener is Cham en niet Noach. En trouwens, op geen enkele wijze wordt Noach zijn gedrag veroordeeld. Hij doet trouwens ook niemand geen kwaad, hè? Of dat verstandig is, is een andere zaak. Dronken worden, dat vertroepelt het vermogen om verstandig te handelen, en het maakt je, zoals in het geval van Noach, kwetsbaar voor anderen. Nu, wat er precies in Noach zijn tent hier gebeurt, dat valt niet volkomen te doorgronden. Het is onduidelijk wat dan nu het kwaad is waar Cham zich schuldig aan maakt. Maar het is wel duidelijk dat de zwakheid van de rechtvaardige Noach op de een of andere manier hier misbruikt wordt. Ondanks het feit dat er hier verschillende woordelijke connecties zijn met verhaal in Genesis, 3 gaat u straks op wijzen, en dat Noach algemeen begrepen wordt als het hoofd van een nieuw mensengeslacht, de nieuwe Adam, is het echter niet Noach die veroordeeld wordt, maar Kanaan die hier vervloekt wordt. Ja, vaak wordt er hier enkel gewezen op de overeenkomsten met Genesis 3, de herrebelie van de mens. Want, zoals de mens valde in de haarde van Eden, valt Noach na het planten van zijn haarde, zegt men dan. Zoals Eva nam van de vrucht, wordt Noach dronken van de vrucht, maar dan van de wijnstok natuurlijk. Adam en Eva, die beseffen pas nadien dat ze naakt zijn, evenzo ook beseft Noach pas dat hij naakt is, nadien. En zoals Adam en Eva nood hadden aan een bedekking, ja, zo moet Noach ook bedekt worden. En zoals de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, zo zag Cham zijn vader in de tent. Zoals de Adam en Eva hun naaktheid bedekt werd door de Heere God, bedekken Sem en Jafet hun vaders naaktheid. Dat zijn de meeste vermelde parallellen door uitleggers, en die zijn er onmiskenbaar wel. Althans, die woorden keren terug. Maar natuurlijk gaat het om de conclusies die de mender gaat uit opmaken. Daar gaat het hem over. Nu, persoonlijk beschouw ik deze gebeurtenis niet als de nieuwe zondeval. Hè? Een zondeval in Noach, na de herschepping. Zoals het wel vaker begrepen wordt. Maar, gezien dat de hele lijn van het verhaal, beschouw ik het als een verdere progressieve ontwikkeling van het kwaad, dat zich na de herschepping steeds dieper zal voortzetten in de wereld, zoals ik al aangaf aan het begin van hoofdstuk 9. Nu herinner u, in de Garde van Eden hing het in de kern om misbruik van het beelddragerschap. De mens die als beelddrager zijn vrijheid gaat misbruiken door als God autonoom te willen zijn. Vandaar mijn omschrijving wat dat zonde in de kern precies is, zelfredzame autonomie. En ook in dit verhaal gaat het de kern mensen om misbruik van het beelddragerschap, door een ander te beschamen. De vraag wat betekent het om een beelddrager van God waarlijk mens te zijn, ligt eigenlijk aan de basis van die beide verhalen. In de Garde van Eden hing het om autoriteit, hier gaat het om waardigheid en respect. Hier gaat het om de vraag of wij de waardigheid van de ander respecteren. Want Cham die ziet, en die gaat dan op schandelijke wijze met zijn vaders naaktheid om door de zaal hier zijn broers op te wijzen. En de broers die willen nog niet eens de naaktheid van hun vader zien. Ze wenden hun gezicht af, ze bedekken met het nodige respect een vaders naaktheid. In tegenstelling tot zijn broers betoont Gam geen enkel respect voor de waardigheid van zijn vader. Nu daar straks meer over. Maar voor mij is dus de naaktheid en de bedekking van de naaktheid de connectie die ertoe doet tussen die beide verhalen. En ik geloof dat deze gebeurtenis, gezien de toestand van de mens, om regelgeving vraagt. Kijk, beide broers die laten zien dat de juiste handelswijze erin bestaat om de ogen af te wenden en de naaktheid te bedekken. En nu dat het verhaal van de mensheid zich verder ontvouwt na de zondvloed, wordt het duidelijk dat er nood is aan regels over de omstandigheden waarin dan naaktheid kan en mag gezien worden. En voor de Exodus-generatie voorziet God in een regelgeving die duidelijke grenzen afbakent. Regels die zo nodig zijn omdat de mens sinds Genesis 3 niet langer in zijn naaktheid met God kan omgaan en ook niet met elkaar kan omgaan door de invloed van het kwaad. Wat dat tot uiting komt in schuld, schaamte, verkeerde verlangens en verlies van respect voor zichzelf en voor de ander. En in zulke omstandigheden helpt een bedekking, weliswaar onder de vorm van kleding, om de diverse onderlinge relaties tussen mensen in een goede orde te bewaren. Daar straks nog meer over. Maar het is hier ook minstens even belangrijk, mensen, of toch van even groot belang, om die afwijkingen te zien tussen die beide passages, Genesis 3 en dit gedeelte, en te letten op de plotse wendingen die een schijnbaar gelijklopend verhaal soms neemt. Eén groot verschil dat weinig opgemerkt wordt, is het feit dat in tegenstelling tot Genesis 3, Yahweh de Schepper God op geen enkele wijze betrokken is in dit verhaal. Wat dan volgens mij toch ook geen detail is. En Noach zijn handeling staat hier wel centraal in het verhaal, maar het is wat erop volgt, hé, dat bepalend is. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Centraal staat Noach zijn al te uitbundige overgave, ja, je was content, hé, aan datgene wat hij goed in is. Hé. Het is de meester landman die de wijnbouw beheerst en iets te uitbundig zijn succes aan het vieren is. Of dat Noach iemand is die geregeld te diep in het glas kijkt, om zo te zeggen, zoals sommige uitleggers hier beweren, daar zie ik geen aanleiding voor in de tekst, ik weet niet wat dat met u is. En ik geef Noach de rechtvaardige het voordeel van de twijfel. En ik denk dat hij hem mispakt heeft, zoals sommigen ook onder ons dat al wel eens overkomen is. Ik heb die tekst hier in Genesis 43 vers 34 bijgehaald, omdat dit de tweede tekst is in het boek Genesis waar er over dronken zijn gesproken wordt. Want dat werkwoord voor dronken komt eigenlijk trouwens maar twee keer in de boeken van Mozes voort. En in beide gevallen wordt het op zich niet veroordeeld, zoals je ziet. En trouwens, gaat het hier om stomdronken zijn of eerder goed aangeschoten? Persoonlijk denk ik dat het eerder om het laatste gaat. Dat is een veronderstelling, ik kan dat natuurlijk niet bewijzen, maar gezien wat er verder in de schrift over dronkenschap gesproken wordt, stel ik me daar zo iets bij voor. Maar, en daar wil ik toch wel even de aandacht op vestigen, het is typisch voor de Hebreeuwse literatuur dat wanneer dat er geen nadere toelichting gegeven wordt, bij iets wat dat toch vragen oproept, zoals Noach en Jozef zijn dronken zijn met zijn broers, dat de schrijver wil voorkomen, mensen, dat zijn lezerspubliek afgeleid wordt van de kwestie waar dat werkelijk om gaat. Dat is heel vaak zo. Nu, uitleggers zijn het totaal niet eens over de ernst en de aard van de overtreding van Gam. En ik heb niet de pretentie om hier vanavond daar het laatste woord over te zeggen. Maar ik wil je graag meenemen door de verschillende mogelijke verklaringen en je wijzen op de sterktes en de zwaktes. Want eerlijk gezegd ben ik er voor mezelf ook niet volledig aan uit. Maar dat is op zich niet zo erg. We zien dat het zwaartepunt van het verhaal eerder ligt bij de zegen en de vloek die Noach over zijn zonen en zijn kleinzoon uitspreekt. Nu, eertijds zagen we hoe dat de mensheid Yahweh oneer aandoet, van bij het begin door Gods goedheid te miskennen, door te rebelleren en gedreven door boosheid verderfelijk te handelen, met de zondvloed als uitkomst, hebben we gezien. En nu, na de herschepping, zien we hoe dat een kind zijn ouder oneer aandoet. Gaan ze een misdaad is niet enkel tegen zijn ouder en een verwerping van het vijfde gebod, om je vader en je moeder te eren, maar gezien dat ouders ook in de scheppingsorde Gods gezag representeren, is het ook een daad van minachting ten aanzien van de schepper God en zijn autoriteit. Vandaar dat Joods gezegd hier, een kind zal zijn ouders niet onteren als het niet eerst God heeft onteerd. Nu de meest eenvoudige voor de hand liggende uitleg die, voor zover ik het kan overzien, door een meerderheid van traditionele uitleggers gehanteerd wordt, is dat Cham zijn vader onteert door zijn vader zo te zien en hem niet te helpen. We hebben zelfs bewijs uit het oude Nabije Oosten in een oud Ugaritisch verhaal, wat laat zien dat de zorg voor de ouder algemeen onder de volkeren in het oude Midden-Oosten begrepen wordt als de plicht van een zoon. In een epos van Akkad schrijft koning Danilo de plicht van een ideale zoon in een dergelijke omstandigheid. En hij zegt dat een plichtsgetrouwe zoon zijn vader bij de hand moet nemen als hij dronken is en hem dragen als hij verzadigd is van de wijn. Dus Cham is vanuit dat oogpunt geen plichtsgetrouwe zoon, doordat hij in een moment van kwetsbaarheid niet voor zijn vader zorgt. En terwijl dat Cham het niet doet, doen die andere broers Sem en Jafet wat dat gepast is. En ze bedekken tactvol het naakte lichaam van hun vader. Nu, de verrassende wending in dit verhaal is natuurlijk dat niet Cham, maar zijn jongste zoon vervloekt wordt. De gedachte is, zo geloof ik, dat zoals de jongste zoon van Noach hem onwaardig te schande maakt, zo wordt de jongste zoon van Cham, Canaan, nu schandelijk vervloekt. De lex talionis. Want families in het oude Midden-Oosten bestaan niet uit onafhankelijke individuen. Nee. De beslissingen van ouders zijn niet zonder gevolgen, nee, voor kinderen. Ja, voor ons westerling klinkt dat vreemd en eerder onrechtvaardig. Maar vrienden, dat is hier wel de waarheid. Nee. Hoeveel levens van kinderen worden er in onze dagen niet verwoest door ouders die onverantwoorde beslissingen nemen? Wanneer dat pa en ma gaan leven, alsof dat een loopbaan belangrijker is dan een familie bijvoorbeeld. En de kinderen opofferen voor een hooggevulde bankrekening en materiële welvaart. Een loopbaan is niet geschapen, nee, naar Gods beeld. Maar vrouwen en kinderen wel, hè. Ook ons huis is niet geschapen, nee, naar Gods beeld. En ik zou ze nog een hele tijd kunnen doorvallen, hè. Maar dat er niet naar Gods beeld gemaakt is. Dus wat moet dan de meeste aandacht, tijd en geld in investeren, denk je? En zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar, in mensen. Niemand leeft alleen voor zichzelf. We maken allemaal deel uit van een grotere gemeenschap, of dat we dat nu wel of niet. En beslissingen, die hebben een impact op kinderen van ouders. Ik weet het. In onze individualistische maatschappij wordt er al weinig of geen rekening mee houden. Maar met alle gevolgen van die, nee. En moest er dan meer aandacht aan gegeven worden, dan zou niet alleen de maatschappij, maar ook de geloofsgemeenschap een betere plaats zijn. Want ook daar, algemeen gesproken, merk je heel sterk de mentaliteit van de wereld, waar dat de prioriteit ligt. En dat is niet bij de levenspartner en de kinderen, maar op andere vlakken. Je ziet, mensen, dat dat wel een heel belangrijk principe is, hé, wat je hier vindt. Nu, de reactie van de broers wekt voor mij toch vragen op. Niet tegenstaande natuurlijk dat die omschrijving van een handeling lijkt aan te geven dat het enkel om het zien van een vaders naaktheid gaat. En dat is ook wat de conservatieve uitleggers op wijzen, en verder willen ze niet gaan. Ze menen dat er uit de handeling van de broers niets op wijst dat er iets meer aan de hand is. En dat is volgens mij eigenlijk geen overtuigend argument. Maar stel dat er meer aan de hand is, waarin zou de reactie van de broers dan zo anders zijn? Noach zijn reactie in vers 24 doet toch vermoeden dat die overtreding ernstiger is dan zien en vertellen, hè? Ja, maar zijn die conservatieve uitlagers inderdaad? Weet je wat? Cham lacht en spot met zijn vader tegen zijn broers. Dat is wat zijn overtreding zo ernstig maakt. Maar dat is volgens mij iets wat je erin leest. Kan ik je dat niet opmaken uit de tekst? Jullie wel? Nu, het klassieke bezwaar tegen het feit dat de overtreding van Ham begrepen wordt als het toevallig zien en vertellen, is dat de gevolgen veel te extreem lijken voor een dergelijke zonde. Dat is toch wat ik erover denk. Uiteindelijk vervloekt Noah wel zijn kleinzoon en heel zijn nageslacht, die mensen. Hallo? Maar die vraag is hier niet onterecht, volgens mij, om verschillende redenen. Laten we ook niet vergeten dat dit voorval, hoe onduidelijk het ook voor ons is, wel heel duidelijk was voor degene wie dat oorspronkelijk bedoeld is. He? Voor hen was het duidelijk. En we hebben al gezien dat in het Hebreeuws er wel vaker gebruik gemaakt wordt van verhulde of dubbelzinnige omschrijvingen. En zeker als het gaat om handelingen van seksuele aard. Ham zag de naaktheid van zijn vader. Nu, dat de Joodse traditie zegt men dat dat hier meer is dan gewoon onschuldig of toevallig de naaktheid van zijn vader zien. Maar wel degelijk zoekend kijken om te zien. Maar in conclusies, daar hakt niet aan mee. Dat hij hem schuldig maakt aan incest, dat is nu net een brugje te ver voor mij. Maar wat ik wel opmerkelijk vind, is dat Joodse uitleggers ervan overtuigd zijn dat er meer aan de hand is. Want die conservatieve uitleggers beweren, ze zeggen, ja, het is een schaamte eercultuur. En je weet je zeker niet wat dat is? De naaktheid van die vader zien en erover vertellen? Ja, maar die Joodse rabbis zijn daar niet van onder indruk, hé? En zeggen zelf, of bedenken zelf, dat er meer aan de hand moet zijn. En dat vind ik toch wel belangrijk, dat zij die juist tot die cultuur behoren, daar geen genoegen mee nemen. Kan je me daarin volgen? Dus vandaar mijn overtuiging ook dat het hier gaat om een ernstige overtreding van seksuele aard. Wat precies? Daar is de tekst helemaal niet duidelijk over, maar ik geef je gewoon de gangbare opvattingen hierover. Een eerste gedachte is, aan de hand van Habakkuk 2 vers 15, je moet daar zien dat er staat, wie degene die zijn naaste laat drinken en in die drank zijn verhef mengt. Het is precies als iets dat vandaag ook gebeurt. Om hen dronken te voeren en naar zijn naaktheid te kunnen kijken. Voyeurisme, op zijn zwakst gezegd. En dat is algemeen een wijze waarop je de waardigheid van de ander schendt. De ander van zijn of haar natuurlijk verlangen naar privacy en fatsoen schendt is zelfs een vorm van dominantie als je dat doet. En daarbovenop onteert Ham nog eens zijn vader door er schaamteloos over te spreken. Nu, sommige uitlagers gaan nog een stap verder en menen dat het om voyeurisme van de ergste soort gaat. Namelijk, voyeurisme van homoseksuele aard. Wat trouwens volgens mij niet onmogelijk is, maar persoonlijk acht ik het weinig waarschijnlijk. Maar wat dat mij wel persoonlijk kan bekoren in die benadering van voyeurisme in het algemeen dus, is dat het de brug slaat naar de weligtierende seksuele perversie die ervoor zorgt dat de Canaanitische stammen uit het land verdreven worden. Ik zie in dat ouderonterende voyeurisme van hem een voorbode, zeg maar, van wat dat je generaties verder in de Canaanitische stammen uitvoerig ziet. Nogmaals, wat dat de details zijn, weet ik niet. Maar minstens zou je toch kunnen zeggen, voyeurisme. Dat is mijn overtuiging. En weet je wat dat voor die visie van Ham's handelen spreekt? Is dat in 95% van de gevallen in Israëls geschriften, zoals ook hier bedoeld in de tekst van Habakkuk, het zien van iemands naaktheid niet neutraal is. Maar specifiek doelt op het zien van iemand zijn geslachtsdelen. En het kan zelfs nog een stap verder gaan. De naaktheid zien, dat kan ook een eufemisme zijn voor geslachtsgemeenschap bedrijven. Een verhullende omschrijving. En dat is één van de voorbeelden die ik hier toon. Er zijn er vele, maar ik heb er maar één opgenomen. Bijvoorbeeld Leviticus 20 vers 17, als een man trouwt met zijn zuster, een dochter van zijn vader of zijn moeder, dus zijn halfzuster, en zij zien elkaars naaktheid, dan is dit een schande. Voor de ogen van hun volksgenoten moeten zij verwijderd worden, en dat dan werkelijk over gemeenschap gaat, blijkt dan, hij heeft de naaktheid van zijn zuster ontbloot, hij moet voor zijn misdaad boeten. Zie je dat? Ik geef je nog een andere zaak die hier heel belangrijk is. De naaktheid van de vader kan evenzeer de naaktheid van zijn vrouw omvatten. Kijk maar, ook de naaktheid van de vrouw van uw vader mag u niet ontbloten. Het is de naaktheid van uw vader. Dus, wat dat dus zou betekenen, dat Noach, zijn vrouw, hier nog niet eens moet vermeld worden in dat verhaal. Is theoretisch mogelijk, hè? Het kan als bedekte taal functioneren. Ik zeg niet dat het zo is, maar het kan wel degelijk, hè? Ja, aangezien dat de naaktheid van de vader ook de naaktheid van de moeder kan omvatten, zoals je ziet, en aangezien de naaktheid van de vader eveneens een eufemisme is voor geslachtsgemeenschap, is het mogelijk dat zowel Noach als zijn vrouw dronken zijn geworden, de liefde hebben bedreven en bloot in een tent liggen als ze in slaap gevallen zijn. Dat mag u misschien wel ver gezocht lijken, maar theoretisch is het niet onmogelijk. En ik wijs er dan niet op, omdat ik ervan overtuigd ben. Maar waarom is het zo belangrijk om zicht op de rijkwijde te hebben van die uitdrukking de naaktheid zien, dat gaat wel duidelijk worden. Wat kunnen we met relatieve zekerheid stellen rond die een toch dubbelzinnige daad van Cham? Wel, dat die dubbelzinnigheid van Cham zijn onterende daad zeker de respectvolle daad van de broers in de schijnwerper plaatst. En let er ook eens op hoe dat verhaal hier vertraagt, hé. Als bij de broers komt, hoe dat die gedetailleerde omschrijving in schril contrast staat met die beknopte weergave van Cham zijn overtreding. Cham, de vader van Kaan, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn broers buiten. Punt. Maar dan moet je zien hoe dat vertraagt. Toen namen Sem en Jafet een kleed, legden het op hun beide schouders, liepen achteruit en bedekten de naaktheid van hun vader met het gezicht afgewend, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zag. Zie je dat accent daarop valt, hè? Nu, hoe dan ook, is er hier iets gebeurd, mens, in die relatie van Noach en zijn jongste zoon, die relatie ernstig beschadigd heeft. En misschien wel voor een breuk heeft gezorgd, die qua ernst wel te verstaan, te vergelijken is met de breuk tussen Kain en Abel, in Genesis 4. Ja, de beslissing om zijn kleinzoon en heel zijn nageslacht te vervloeken, dat is wel heftig in mensen. Maar het is vooral, geloof ik, een gebeurtenis die vooruitloopt, of zelfs mogelijk de belichaming is van het in gevaar brengen van gepaste seksuele relaties binnen de familie. Ik wil er toch even dieper op ingaan. Als je een bijbeltje hebt, zou het wel helpen als je Leviticus 18 erbij neemt, want die dubbelzinnigheid van de daad van Cham roept zeker voor hen een associatie op met Canaan. Dat kan niet anders. In Leviticus 18, daar vinden we een hele waslijst aan vormen van ongeoorloofde seksuele omgang. Ik heb er zelf maar een kleine selectie uit gemaakt, maar de eerste 11 regels al van Leviticus hoofdstuk 18, ik weet nu niet, het is vanaf vers 6 zeker dat het begint, maar die eerste 11 regels die hebben betrekking op seksuele relaties binnen familieverband. 11 regels. Wat dat Cham zijn dubbelzinnige overtreding volgens mij op zijn minst naar vooruit wijst. En tot volle wasdom komt, om het zo te zeggen, in die vele gruweldaden, zowel binnen familieverband als daarbuiten, wat dat die Canaanitische volkeren zich aan schuldig hebben gemaakt. En het land dat er verontreinigt, waardoor het land hen zal uitspuwen. Ik heb hier een kleine selectie gemaakt om gewoon dat punt te maken. Er wordt gezegd, niemand van u mag een bloedverwant naderen om zijn naaktheid te ontbloten. U mag geen gemeenschap hebben met een vrouw van uw naaste, dan verontreinigt u zelf. Met een man mag u geen omgang hebben zoals met een vrouw, dat is een gruwel. Met geen enkel dier mag u geslachtsgemeenschap hebben en u zo verontreinigen. En dan zien we dat er staat, verontreinig u dus niet door dergelijke dingen, want de volken die ik voor u verdrijf, hebben zich daardoor verontreinigd. Zo is het land onrein geworden. Ik heb het geteisterd vanwege zijn misdaad, zodat zijn bewoners uitspuwden. Want al die gruweldaden hebben de mensen die voor u in dit land woonden bedreven, zodat het land er onrein van werd. En wat zegt hij dan? Zorg dus dat u het land niet opnieuw verontreinigt, Anders spuwt het u ook uit, zoals het de volken voor heeft uitgespuwd. Iedereen die dergelijke gruweldaden bedrijft, moet uit zijn volk worden verwijderd. Dus begrijp je, mensen, dat Ham zijn dubbelzinnige overtreding toch op zijn minst naar die dingen vooruit wijst van de Canaanitische volkeren die dat praktiseerden, waardoor het land hen heeft uitgespuwd, waardoor dat ze veroordeeld werden en nu het volk van God in de plaats komt, dat evenzeer ook uitgespuwd gaat worden als ze dezelfde praktijk als de Canaanitische stam en Ham bedrijven. Dus zie je hoe dat verhaal toch betekenis geeft. En dat het voor het volk van God, de exodusgeneratie, ja, een beter beeld geeft waarom dat die Canaanitische volken uit het land gedreven worden en waar dat als zijn oorsprong en beginsel ook al kent. Dan komen we bij 9 vers 24, ik ga dat toch nog eens opnieuw lezen. Toen ontwaakte Noach uit zijn roes en kwam hij te weten wat zijn jongste zoon hem aangedaan had. Hij zei, vervloekt is Canaan, laat hij voor zijn broers een slaaf van slaven zijn. Hier heb ik het anders gezet dan in de herziene statenvertaling, die natuurlijk, omwille van alles wat rondom slaven heen hangt, dat zoveel mogelijk probeert weg te laten en gewoon vertaald door dienstknecht. Maar het gaat hier wel degelijk om slaven. Ook zei hij, gezegend is Jahweh, de God van Sem, laat Canaan een slaaf voor hen zijn. Laat God Jafet uitbreiden en laat hij in de tenten van Sem wonen. En laat Canaan voor hen een slaaf zijn. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar en hij stierf. Nu, zoals we zien, leidt die verontwaardigende misdaad van Ham en de respectvolle daad van zijn broers tot het verslag van de vloek en de zegen. En, hoe vreemd het ook mag klinken, maar het is nu pas voor het eerst dat we Noach aan het woord horen. De eerste en de enigste keer. Het is trouwens ook de eerste keer hier dat een mens een vloek uitspreekt. En in feite is dat hier zijn laatste wil en testament. Nu, in de vloek en de zegen van Noach zitten ook heel wat onduidelijkheden die van oudsher vragen oproepen. Een eerste vraag die hier heel vaak belicht wordt, is ook om Noach te weten wat zijn jongste zoon hem had aangedaan. Hebben zijn broers het hem verteld? We weten het niet. De Joodse traditie zegt dat God het hem openbaarde in een droom. Enfin. Dat is ook niet zo belangrijk. Maar hier leren we wel bijvoorbeeld dat Ham de jongste zoon is en dat de opsomming van Noach's zonen, Sem, Ham en Jafet, dat dat niet chronologisch is. He? Maar zo klinkt het wel veel beter, he? Sem, Ham en Jafet. In plaats dat je zou moeten zeggen Sem, Jafet en Ham, dat is tropeerd. Allee, vind ik toch. Nu, een tweede punt is hier, hoe dienen we de vloek en de zegen te begrijpen? Maar velen zeggen dat dat hier een profetie is, hè? Of is het een afsmeking? En ik denk het laatste. Ik ben er voor mezelf zeker van dat ik moet opvatten als een afsmeking die Noach bidt tot Jahweh in plaats van een profetie. Of denk je dat ze woorden magische kracht dan die het lot van die toekomstige generaties kon bepalen? Ik denk dat ook niet. Noach, die doet hier een beroep op God, wiens wel de enige is die bepaalt wat er met de volken gaat gebeuren. Nee? En dat het hier om een afsmeking gaat, blijkt ook uit de Hebreeuwse werkwoordvorm die een wens uittrekt. Dat zou je hier ook in het Nederlands. Laat God Jafet uitbreiden en laat Canaan van hen een slaaf zijn. En zo hebben ook hier die parallele woorden vervloekt en gezegend, hoewel dat ze qua vorm dwingend zijn, de kracht van een verzoek. Ik wil er wel wat dieper op ingaan, want enerzijds, we hebben al de pre-zondvloedverhalen gehad, die gebeurtenissen die hebben betrekking op de gehele mensheid, maar die post-zondvloedverhalen vertellen ons over gebeurtenissen, zowel deze geschiedenis als de torenbouw van Babel, die het leven en de karakters van de volkeren van de aarde hebben gevormd. En ik wijs je daarop, omdat dat toelicht hoe dat we die vloek en zegen moeten gaan begrijpen. Want het is namelijk zo dat in de Joodse theologie de overtuiging heerst dat toekomstige generaties door de invloed van hun ouders gewoonlijk dezelfde daden begaan als hun voorouders. Het zij ten goede, het zij ten kwade. We hebben trouwens ook al vaker gezien, hè? Zowel de Heer Jezus als de apostelen, die verwijzen toch wel vaker naar Israëls geschiedenis om de houding en het gedrag van het Joodse volk in hun dagen te verklaren. Ze kondigen aan dat Gods oordeel over die vroegere generaties hetzelfde oordeel zal zijn dat over hen zal komen als ze zich niet bekeren. Omdat Gods karakter onveranderlijk is, hè? Weet je nog? Dus, vanuit dit oogpunt belichamen en personifieren de zonen van Noach het karakter van hun nakomeling. Trouwens, van Gam, ze stammen naast Canaan, dat gaan we de volgende keer zien in hoofdstuk 10, daar vinden we ook sommige van de meest bittere vijanden van Israël die afstammen van hem. Egypte, Filistea, Assyrië en Babylon. Moet daar wel geen boek over schrijven, zeker? En zoals ik al zei, zijn die Canaanieten doorheen Israëls geschriften berucht om hun afwijkende seksuele praktijken. En Leviticus 18 vers 3, ik weet niet of je het gezien hebt, vermeldt zowel Egypte als Canaan, als volkeren waarvan de gewoontes afschuwelijk zijn. Leviticus 18 vers 3, je zult niet doen zoals zij in het land Egypte. En, een beetje verder, zoals zij doen in het land Canaan. Dus de misdaad van Gam tegenover zijn vader kan dus gemakkelijk gezien worden als typerend voor het gedrag van zowel de Egyptenaren als de Canaanieten. En Noach's vloek is dus een voorafspiegeling van Gods oordeel over de zonde van de Canaanieten, waarin dat hun voorvader Gam hen was voorafgegaan. Dus mijn punt is dat voor de Hebreeën Canaan de meest natuurlijke historische belichaam is van Gam. Dus merk hier ook dat het vooral in terugblik is dat die latere generaties kunnen zien dat Noach zijn verzoek tot vloek en zegen, dat dat verhoord is. He? Maar gezien vanuit Noach's omstandigheden, ja, ik kan dat wel afsmeken, maar de toekomst ligt nog open. He? Ze zijn niet gedoemd om dat te doen. He? Nou, dat vooral niet vergeten, he, mens. Nu, waarom is de vloek op Canaan gericht en niet op Gam? Want dat is een vraag die telke malen terugkeert. Maar eigenlijk, op de keper beschouwd, mensen, is dat niet zo vreemd, hè? Want de zegensprekingen zijn toch ook bedoeld voor het nageslacht van Sem en Jafet? Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vloek op de zoon van Gam valt, hè, en niet op Gam zelf. Iemand zijn zoon vervloeken is trouwens ook een heel krachtige manier om de persoon zelf te vervloeken, hè? Want het betekent een vervloeking die uitgesproken wordt over de toekomst van zijn nageslacht. En uw naam leeft toch verder in uw kinderen? Hebben we het toch heel duidelijk gezien? Ja? Nu, doorheen de geschiedenis is er ook vaak op gewezen op het feit dat in Genesis 9 vers 1 en 7, en dat gezien, dat vormde een insluiting, Gam, dat jawel, als een van de overlevenden van de zondvloed, al gezegend is, hè? En zeg maar, ja, die zegen van God kan niet ongedaan gemaakt worden, hè? Ja, maar dan ging het wel specifiek over een vruchtbaarheidszegen, hè? Weet je nog? En hier ligt toch de nadruk op de plaats onder de volkeren, hè? Om de slaaf der slaven te zijn onder de volkeren, de allerlaagste plaats. En dan niet omwille van hun afkomst, maar als gevolg van hun eigen moreel gedrag, hè? En niet om de misdaad van Gam, hè? Nu, die vloek, die wordt echter algemeen gezien duidelijk beschouwd als een vloek die door de geschiedenis van Israël, zeg maar, verder doorklinkt. Want die Canaanieten zullen inderdaad, zoals we zien, slaven zijn van de nakomelingen van Sem, de Semieten, uit wie dat uiteindelijk het Joodse volk. Eber is een van die zonen. Nu, de nakomelingen van Jafet zullen hen ook tot slaaf maken, zien we. Genesis 9 vers 26 hier. Nu, een eerste aanwijsbare punt van de vervulling van die vloek is waarschijnlijk al te vinden in Genesis 14, waar die koningen te strijden trekken tegen elkaar, de twee coalities van koningen. En daar vind je, of wordt er gezegd, dat de Canaanitische steden slaven zijn geworden van Elam. En Elam is de oudste zoon van Sem, volgens Genesis 10 vers 22. En Elam heeft dat bondgenoten, En tot een van die bondgenoten van Elam behoren ook mogelijke afstammelingen van Jafet. Er is dan een bondgenoot die Tidial, de koning van de volken, wordt genoemd. En die volken duiken ook op in Genesis 10 vers 5 als nakomelingen van Jafet. De kustlanden van de volken. Trouwens, een omschrijving die aangeeft dat de volkerenlijst, die we gaan de volgende keer overdenken, niet eindig is. Hé? Dat dat weer mooi samengesteld is. Want het zijn er maar 70. Hé? 70 volkeren in de volkerenlijst. En ik weet niet of je het weet, maar hoeveel trokken ze naar Egypte? 70. En hoeveel oudste waren er in het volk van God? 70 zeker, hé? En is er geen sprake in een van de evangeliën dat er 70 discipelen uitgezonden worden? Het beloofde land is altijd een microcosmos van de schepping, hè? Ja? Oké, maar later gaan we daar wel nog bij stilstaan. Dat houdt verband met elkaar, hè, mensen. Nu, de vervullingen op langere termijn, mensen, die werd ja door de latere lezers ongetwijfeld gezien en begrepen na de inname van het land en de daaropvolgende periode van David en Salomo. In die dagen werden die volkeren nog meer onderworpen. Maar ik wil er meteen bij zeggen, Genesis 10 vers 6 tot 20 geeft aan dat er in een hele tijd is dat er geen dergelijke vloek op Kanaan rust. En de nakomelingen van Gam, gaan we zien in die volkerenlijst, die nemen eigenlijk bezit van de mooiste en de weelderige plaatsen in het oude Midden-Oosten. En trouwens, herinner u, het zal 400 jaar nog na Abraham duren, eer dat de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten zal vol zijn, hè? Genesis 15? Ja. Laten we dat niet vergeten. En trouwens, de vloek is algemeen, hè? En niet individueel, hè? Het gaat hier in beginsel om een samenleving, mensen, waarin dat er geen onderscheid is tussen het hoofd van een familie of een familieklan en al de leden van die familieklan. Wanneer de Abraham later besneden moet worden, he, dan worden al die mannen besneden in die familie. Het is niet zoals in de 21ste eeuw, he, zodat kinderen hun eigen weg kunnen kiezen. Vergeet het, he. Ofwel gebeurt er iets in de hele groep, ofwel gebeurt er niks. Zo werkt het in de samenleving, mensen van het oude Midden-Oosten. Dus, de vloek is eerder karakteristiek voor heel het nageslacht, maar niet specifiek voor ieder individu. Ongetwijfeld waren er ook slaven, hè? Canaanitische slaven die meekwamen bij de bevrijding van Egypte. Ongetwijfeld, hè? En wat dacht je van de familie van de Canaanitische prostituee, Rahab, die deel had uitmaken van Gods verbondsvolk? Dus het is niet individueel, hè? Maar deze vloek verklaart trouwens ook, in terugblik, waarom dat de Gibeonieten, weet je nog, die met de list Jozua misleiden in het beloofde land, waarom dat ze veroordeeld worden tot slavendienst in het land, weet je nog? Jahweh, de God van Sem, wordt gezegend door Noach en die Sem, hij erop gelet? Ja, zeg me, het is het werk van Gods genade dat Noach ziet in zijn zoon Sem. Zijn respectvolle tussenkomst is het werk van Gods genade en Noach erkent dit als zijnde van God, zeg men. En daarom prijst hij Jahweh in de plaats van zijn zoon. Maar hoe goed dat ook klinkt, ik ben persoonlijk ervan overtuigd dat dat hier een klein beetje verder gaat. Betreft hier trouwens een woordspeling, hè? De naam Sem betekent, en het is geen quiz, naam. Noach, die wenst hier dat Jahweh zijn naam verbindt aan Sem zijn naam, waardoor dat Jahweh zich identificeert als de God van Sem. Begint er een belletje te rinkelen? We zagen ook al hoe belangrijk dat die naam is, hè? Toen dat Set de naam van Jahweh begon aan te roepen, weet je nog? Maar dat ben je stilgestaan, hè? Zit ver, ik weet het. En wat dat natuurlijk ook later op plaats krijgt, wanneer dat God zijn naam verbindt aan de aartsvader, zie? Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, ja? En waaruit volgt dat Jahweh zijn naam gaat verbinden aan Israël. Ja, inderdaad. Dat het volk van de naam wordt bij de verbondsluiting van Sinaï. Het volk van de naam. Ja, het volk van de naam hoort dan ook te leven die naamwaarde, hè? En bijvoorbeeld die naam niet ijdel gebruiken. Ja? Laat God Jafet uitbreiden en wonen in de tenten van Sem. Jafet die staat hier, zoals jullie alle weten, synoniem voor de heidenvolkeren. Gaan we ook een volgende keer zien. Weet je wat ik wel zo mooi vind? Dat Sem en Jafet hier, die hadden een respectvolle daad, samen in Noach zijn tent verricht. En hier worden ze samen in dezelfde tent afgeschilderd. Ik vind dat mooi. De eerste die de zegen ervoeren, dat was dat soortje ongeregeld, hé? Met de volkeren, dat in de toekomst verbonden had aan de God van Sem, en mee verlost werd uit Egypte, en die mocht delen in de zegenbeloften van Sem, en dat één volk wordt door het Sinaï-verbond. Dus, wat vinden we? Dat God ruimte creëert voor die verhuisde minderheden als zootje ongeregeld in de tent van Sem. En hetzelfde vinden we ook in de dagen van David, hé? Wanneer er allerlei mensen van allerlei pluimage tot David komen, een lot aan David en de God van David verbinden. En wat er gezegd van u en ik, vrienden. Ook voor ons en God ruimte gecreëerd in de tenten van Sem. Ook wij hebben onze levens verbonden aan de erfgenaam van David. Nageslag van Sem draagt de naam, zodat anderen bij hen kunnen komen wonen. En is het niet treffend dat Abraham eigenlijk de eerste van allemaal is? Door wie de alle volkeren van de aarde gezegend zullen worden? Dus ik denk dat dat hier een klein beetje verder gaat dan enkel maar gezegend zij de God van Sem. Dat het enkel is omdat hij iets proeft en ziet van Gods genade en barmhartigheid in het handelen van zijn zoon. Volgens mij reikt dat hier vele malen verder. Zeker als je die woordspeling ziet. Dat Sem naam betekent. Dat het de wens is van Noach, dat jouw wijze naam aan Sem verbindt. Kan je iets mooier vragen aan de Heere voor je zoon? Zijn daar vragen over of kan je mee volgen wat ze hier allemaal zo stellen, zeg? Vraag me dan altijd of ik goed bezig ben of niet.
Het is ook heel nieuw,
hè. Is het allemaal zo nieuw?
Ja, zo die dag, toch wel, hè.
Maar ik dacht dat er toch wel een aantal zo van gekend worden.
Ja,
dat
is ja,
maar niet het grote plaatje.
Ja.
En kan het u bekoren? Want... Oké. Dit is eigenlijk het eerste Bijbelgedeelte in de schrift waarin naar slavernij wordt verwezen. En de vraag is hier, is slavernij op basis van deze schriftplaats te rechtvaardigen? Er is er ook al heel veel over gezegd en geschreven. Want op verschillende momenten in de geschiedenis was dit gedeelte ook een belangrijke informatiebron voor zij die pro-slavernij zijn. Zo werd ook bijvoorbeeld in de 18e en de 19e eeuw het door de blanken gelezen. Zou je moeten zeggen. Om de slavernij van de zwarten te rechtvaardigen. Wat dat dus eigenlijk totaal misplaatst is, zijn mensen, en volkomen indruist tegen het gelijkwaardigheidsprincipe dat ieder mens, ongeacht zijn afkomst, een beelddrager van God is. He? Ja, ik zit nou weer met mijn beelddragerschap. Dat draait om, hé. En de rassentheorie die is gebouwd op dit gedeelte, maar niet gebouwd vanuit dit gedeelte. Snap je dat ik wil zeggen? Het is hierop gebouwd, maar het is niet dat gedeelte die de aanleiding heeft om slavernij te rechtvaardigen, hé. Er is eigenlijk ook in die passage geen enkele grond voor een etnische lezing van de vloek, zoals sommigen hebben gedaan. Wat wij verondersteld worden dat sommige volkeren inferieur zijn aan anderen, hé. Hitler en de nazi's dachten dat ook. Maar het punt is hier dat het hier niet gaat om een kwestie van etniciteit, hé, maar van immorele praktijken die de Canaanitische cultuur kenmerken. Daar gaat het over. Ik ben trouwens toch al heel duidelijk gezien dat wanneer Israël de gebruik van de Canaanieten zou overnemen in Leviticus 18, dat ook zij op een beurt verdreven zouden worden uit het land en slaven worden van anderen. Dat brengt me bij mijn laatste puntje hier. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar en hij stierf. 350 jaar leefde hij na de vloed, zien we. Dus nu komen we eigenlijk aan het eind van Noach's leven. En Noach's leven, dat begon eigenlijk bij manier van spreken in 5 vers 32 in de geslachtsregister. Maar dan werd het onderbroken en we kregen ertussen heel de geschiedenis van de zondvloed en de herschepping. Tussen 6 vers 1 en 1 vers 27. Die eigenlijk één grote lange tussenzin is tussen de verwekking van zijn zonen en nu hier aan het eind zijn overlijden. Zijn daar vragen over? Ik ga nog een stukje inleiden voor de volgende keer. Maar ik wou heel duidelijk die volkerentabel niet samen doen met dat. Dat gaat veel beter, omdat het vooruit wijst naar de torenbouw van Babel. Ik ga dat samen nemen en dat zal dan onze laatste overdenking zijn. Oké, dan nog een kleine inleiding op het volgende dat we gaan doen. Je merkt, als we even ons overzichtje erbij nemen, dat dat de eerste Toledot-sectie is waar we nu gekomen zijn. Die begint met en dit zijn. Weet je nog? Dat ik daar heel wat paté van gedraaid heb aan het begin van de studiereeks. Maar ik heb je dat toen op gewezen. Om de heel eenvoudige reden. Ja, bij mij weten is er tot nu toe geen enkele vertaling die het zo weergeeft. Maar het geeft wel aan dat dit gedeelte onderdeel vormt van dit derde stuk. En volgt op dit zijn de Toledot van Noach. Dus het hoort erbij. En het is dan ook een afgesloten gedeelte. Kan je dat de vorige keer op gewezen? Het maakt deel uit van dat derde blok. En wat er dan volgt, dit zijn de Toledot van Sem, maken deel uit van het vierde blok. En de familiegeschiedenis van Sem vormt de inleiding op de geschiedenis van de aartsvaders. Dit gedeelte hier. En het is eigenlijk een scharnierpassage die in heel snel tempo de brug slaat van Sem, de zoon van Noach, naar Abraham, de zoon van Terach. Zie je het misschien beter als ik het nog eens volledig laat zien. Dus je weet waarom dat gedaan wordt, hè? Omdat dat de snelste vorm van geschiedschrijving is, heb ik je al gezegd. Zo snel mogelijk van Sem naar Abraham. Dat is de bedoeling. Je ziet, het is een heel stuk duidelijker als ik het er terug hierbij plaats. Het behoort tot het grootste blok uiteindelijk in het boek Genesis. En daarom ook, omdat het bij het vierde blok behoort, ga ik er niet op ingaan. Hadden we nog verder gegaan met de aartsvaders, dan vanzelfsprekend wel, hè. Nu dat gedeelte van 10 vers 1 tot 11 vers 9 is geen gemakkelijk gedeelte om iets over te zeggen. Gezien het feit dat het weer om een namenlijst gaat, maar het is wel een interessant en een belangrijk gedeelte omdat het verbonden is met de torenbouw van Babel. En meestal wordt deze namenlijst van 10 vers 1 tot 32 omschreven als de volkerenlijst. Het is inderdaad een verslag van de oorsprong van de volkeren na de zondvloed. Met andere woorden, hoe dat de wereld na de vloed geworden is zoals dat die is. Want het gaat een beeld schetsen van de toenmalig bekende wereld die herkenbaar is voor het oorspronkelijk publiek, zijnde de Exodus-generatie Jos. En daarna volgt het verhaal van de verstrooiing als gevolg van het Babel-incident. Het is natuurlijk dat incident die grotendeels de situatie in de toenmalig gekende wereld verklaart, die mensen. En dat vormt dan de achtergrond waartegen dat het verhaal van de aartsvaders zich zal afspelen. Kan je volgen? Dus heel het gedeelte van 10 vers 1 tot 11 vers 26 vormt in zijn geheel een overgangsgedeelte tussen het zondvloedverhaal en het verhaal van Abraham. En hoe dat we van het een in het ander terechtkomen, dat geeft dat materiaal eigenlijk een antwoord op. Nu, die volkerenlijst is een heel lastig te verklaren gedeelte. Allereerst al omdat die openingswoorden, en dit zijn de Toledot van de zonen van Noach, of zoals ik het ga vertalen, en dit is de familiegeschiedenis van de zonen van Noach, de schijnwerper plaatst op de zonen die hen geboren zullen worden, maar in de opzomming heeft het woord zonen en zijn synoniemen wel een heel ruime betekenis in het gedeelte die volgt. Als je in de komende tijd, misschien in voorbereiding op de volgende overeenkomst, dat een keer gaat doornemen, dan gaat u merken dat er in die beschrijving ook families genoemd worden, gebieden genoemd worden en naties vermeld worden. Dus waaruit dat blijkt dat die nakomelingen van die drie zonen van Noach verdeeld worden naar hun etniciteit, geografie, taal en politiek. En van die namen in het geslachtsregister zijn sommige personen, Jafet, Nimrod, andere bevolkingsgroepen, de Ludieten, de Kaftorieten, en weer andere zijn plaatsnamen. Bijvoorbeeld Mizraïm is Egypte, Sidon, Sheba. Dus, in overeenstemming mee kunnen die termen zonen van of verwekt door verwijzen naar politieke, geografische, sociale en taalkundige relaties onder die volken. En sommigen komen er ook zelfs 2 keer voor, iets om over te zeggen. Met andere woorden, die opleisting van die 70 zonen is hier geen letterlijke weergave die een perspectief biedt van de generaties na Noach, maar een weergave van perspectief in de dagen van Israël. Er wordt hier trouwens ook geen enkele persoon of familie of volk vernoemd dat buiten de toenmalig bekende wereld van de oudheid valt. Geen enkel. Het is allemaal binnen het zichtsveld van het oude Midden-Oosten en van het volk Israël. Dus de tekst houdt alleen maar rekening met de bevolkingsgroepen die Israël kende. En zin speelt niet op een wereld buiten het oude Midden-Oosten. Dus anders gezegd, vrienden, de schrijver heeft hier niet geprobeerd om een uitgebreide lijst te geven van alle mensen die afstammen van Noach's zoon. Nee. In plaats daarvan behandelt hij alle bekende volken, naties van zijn tijd, en hoe dat zij op een of andere manier verwant zijn aan Noach's zonen. En die verbanden zijn natuurlijk ontleend aan hetgeen ik kosten vaststaan, maar niet door wetenschappelijk onderzoek, hé? Om de verwantschap van de diverse talen die gesproken worden door Grom? Nee. Er is geen wetenschappelijk onderzoek aan te gronden. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dat geslachtsregister, want in beginsel is het een lineair geslachtsregister, eigenlijk een primitieve, taalkundige, geopolitieke kaart is die de reële wereld in de dagen van Mozes weerspiegelt. En heel wat namen, bevolkingsgroepen en plaatsen zijn niet duidelijk of totaal onbekend mensen. Daarom ga ik niet die 70 namen stap voor stap doorlopen, tegen dat ik aan 30 zitten leg je al in slapen. We gaan samen een helikopteroverzicht maken en kort stilstaan bij de naam die belangrijk zijn voor Israël en een latere geschiedenis. Om dan te eindigen met het verhaalde incident van de torenbouw van Babel. Zo de Heere wel. En als dat jullie belieft natuurlijk. Dus het is niet zo'n simpele koek, hé? Want hij denkt van, we gaan hier een keer een kaartje maken, zeg. We gaan een keer allemaal zeggen wat dat hier is. Uit welk oogpunt is dat? Jeruzalem? Of is dat, zeg maar iets, vanuit Kades? Of is het vanuit Kades Barnea? Van waar dat de verspieders uitgezonden werden? Ja, hij Kades en hij Kades Barnea, heet helemaal wat te zeggen. Kades ligt aan de andere kant. Maar er is dat eigenlijk geen rechte lijn in te trekken of te zeggen van, het is dit, of het is dat, of het is hen. Dus ik heb besloten van, we gaan het hier mooi beperkt houden. We gaan het beste uithalen dat er te halen is. En fast forward naar de torenbouw van Babel, als het goed is. En dat was het eigenlijk voor mij voor vanavond, vrienden.